Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij de Technoloog nummer 366. Hallo Herbert.
Hey Ben.
Hallo, we gaan het hebben met Tijmen Blankenvoort over AGI. Artificial General Intelligence. Okay. Ik heb er heel veel zin in. Ik zie hier al weken naar uit, want ik word helemaal gek, Herbert.
Ja.
Van dit onderwerp. Ik heb zoveel irritaties, dus dat is hartstikke
irritaties.
Goed. Irritaties? Ja, ja. Dat gaan we zo allemaal hebben. Ja, ja, ja. Maar eerst heb jij de host red.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door OneXillium. IT-bedrijf OneXillium brengt structuur en opvolging in de informatiebeveiliging van jouw organisatie. En zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. OneXillium, de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen.
Top, dankjewel. Irritatiecycle, dat komt in de loop van dit uur wel naar boven. Eerst maar even gewoon heel simpel beginnen. Artificial General Intelligence. Wat versta jij eronder, Tijmen?
Define.
Ja, dat is een hele complexe vraag natuurlijk. Misschien moeten we eerst even beginnen met wat is überhaupt intelligentie? Ik denk dat dat het goede beginpunt is.
Ja, maar we zijn wel een uur bezig. Maar goed, ga maar door.
Nou, eigenlijk kan het heel simpel. Want we kunnen er heel lang over hebben. Hè? Wat is intelligentie? En we hebben allemaal menselijke definities over. Maar wat ik zelf altijd een beetje hanteer is gewoon uit de psychologie. Wat is intelligentie? Nou ja, hoe meten ze dat? Pak 10 taken. Een taaltaak, iets met wiskunde, iets onthouden, een geheugentaak en dat soort dingen. En dan geef je die 10 taken aan 1000 mensen. En wat blijkt nou? De scores, dus die dingen die correleren. Dus als iemand goed is in taal, is de kans ook groot dat die persoon goed is in rekenen. En dan is de kans ook groter dat die persoon goed is in iets onthouden bijvoorbeeld. Nou, dat blijkt dus dat als je dus naar intelligentie kijkt, zit er misschien een soort van factor achter. Dat noemen ze de G-factor. Die misschien al die taken beïnvloedt. Dat noemen we eigenlijk in de psychologie, noemen we dat intelligentie. Eigenlijk is mijn definitie van intelligentie qua AI heel erg opgelijkend. Als wij iets kunnen maken wat genoeg taken uit kon voeren, misschien wel net zoals een mens, dan zou ik het intelligent noemen.
Ja, nou ja, en dat begint mijn irritatie bij Herbert.
Maar ik ben nog niet helemaal tevreden, want we hebben het hier vaak over AI, ja. Artificial Intelligence, maar AGI, General Intelligence, is dan net iets anders.
Ja,
dus hoe maak jij dat onderscheid?
Ik denk dat het onderscheid een beetje is in hoeveel taken kan je out of the box of snel leren of snel voor elkaar krijgen. Veel van onze huidige artificial intelligence is bijvoorbeeld, we hebben een schaakcomputer die kan schaken. Of we hebben een beeldherkenningscomputer die dan mijn beeldherkenning kan doen.
Specialisten, ja.
Allemaal specialisten. Maar op het moment dat je misschien iets krijgt wat een groot deel van onze menselijke taken over kan nemen, dan ga je al meer richting artificial general intelligence.
Ja.
En dan is toch de vraag, welke taken zijn dat precies, et cetera. Maar dat vind ik niet een hele nuttige.
Ja. Ja. Ja, dat soort definities kom ik dus tegen. Hè. Dat is AGI, dat is het imiteren van menselijke intelligentie. Het bouwen van een mensje in de computer, bij wijze van spreken.
Ja, en ik
heb erachter?
Een deel wel en een deel niet. Want wat bedoel je met een mens in deze zin? Kijk, we hebben een hele rare definitie ook van wat menselijke intelligentie is. Bijvoorbeeld een kind wat goed kan hoofdrekenen, die noemen we vrij snel intelligent. Een computer die goed kan hoofdrekenen, daar zijn ze voor gemaakt. Dat is niet zo heel spannend.
Ja.
Dus we hebben er hele maffe definities voor wat intelligent is. En wat daar een beetje aan de grondslag ligt.
We weten het niet.
Nou, we weten het deels wel. Maar ik denk wat er aan de grondslag ligt, is dat we eigenlijk niet weten wat moeilijk is en wat niet. En voor een mens, kijk, bewegen is ongelooflijk moeilijk. Een bal gooien bijvoorbeeld, er komen allemaal sensoren bij kijken, gevoel komt erbij kijken, je hand zit allemaal bepaalde actie.
Ja, ervaring, inschatting.
Ervaring, inschatting, super, super, super complex, right? Maar ja, een persoon die goed kan bewegen noemen we niet per se intelligent. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld dingen kijken, een videoanalyse. Maar hetgeen wat ons intelligent maakt, logisch kunnen redeneren, wiskunde kunnen doen, allemaal van dat soort dingen, dat noemen wij als intelligent. Heel erg anders dan wat dieren doen. Misschien definieert dat ook een beetje. Maar eigenlijk in mijn optie is dat een klein vernislaagje bovenop onze hersenen.
Ja.
We zijn eigenlijk ongelooflijk dom op dat vlak, maar het is wel hetgeen wat we intelligent noemen.
Want elke keer, dat wil ik meteen maar even in de groep gooien. Sorry Ben, maar jij zit heet de kolen, dat merk ik wel. Maar elke keer
klopt
dat de computer iets blijkt te kunnen, dan komen de mensen in actie. En die gaan naar, maar wacht even, nu de computer blijkt te kunnen. Dan gaan ze excuses bedenken waarom dat dan toch eigenlijk bij nader inzien niet intelligent is.
Ja.
Zo is het met schaken gegaan. Alles wat ChatGPT nu doet, toen we er net kennis mee maakten, dachten we, verdomd, dat is best wel intelligent. Er was ook één iemand van Google en die zei, maar dat ding leeft, hè, dat is bewust.
Consciousness, bewustzijn. Ja.
Tot we erachter kwamen dat hij hallucineerde en dat hij soms niet wist of de derde letter in een woord nou wel of niet een K was en dat soort dingen meer. Ja. Hele domme dingen. Dus nou weet hij opeens weer dat, oké, wat de computer nu daar ook nog eens blijkt te kunnen. Weet je wat, dat is eigenlijk ook niet intelligent.
Ja, en dat is eigenlijk iets wat we al heel lang meemaken. Dus er zijn bijvoorbeeld, mensen dachten vroeger dat als je een echt iets intelligents had, ja, dan kon het iemand tricken. De zo'n Turing-test, zeg maar. Dus je gewoon, dat zo lang gebeurt in 1980 hadden
maar
we al.
Maar zijn we daarmee nu op het spoor van wat intelligentie werkelijk is? Of gaan we hier altijd mee door en gaan we altijd weer zeggen van, oké, nu de computer dit kan, is dat eigenlijk ook niet intelligent.
Nou, het schuift op dus, ja.
Het gaat sowieso opschuiven. En ik kan je nu al verklappen waar ik het vandaag over wil gaan hebben met jullie. Ik denk dat we er bijna zijn.
Ik dacht dat wij uitmaakten wat over ging.
Dat is ook prima.
Nee, we gaan het over AGI
maar ik gooi hem even in de groep. Ja. Ik denk dat we er niet heel ver weg van zijn.
Dat we bijna AGI hebben.
Dat er een redelijke kans is dat we iets hebben wat we AGI zullen kunnen noemen.
Oké, want in technoloog, welk nummer was het? 2 of zo?
2,
zei jij nog, het IQ van AI is 0.
Ja.
Daar ben je nu vanaf?
Daar ben ik 100% vanaf. Ja, ik denk dat het... Ja, zeker. Ik denk dat het... Dat er, kijk, je weet het nooit, hè. Het is allemaal wetenschap. Het is altijd onzeker. En ik ben zelf ook een wetenschapper. Dus ik weet nooit... Maar ik zie het langzamerhand gebeuren. En ik zie dus waar de grote techbedrijven mee bezig zijn. En dat begint langzamerhand heel erg goed. En ook met een klein beetje eng te worden in mijn optiek.
Ja.
Interessant. Nou, jij bent.
Nou, kijk.
Daar gaan we.
Tijmen, je hebt het over taken. Ja. Dus we hebben het heet het over cognitieve taken.
Yes.
Maar intelligentie is zoveel meer. Je emotionele intelligentie, je spirituele intelligentie, je fysieke intelligentie, je sociale intelligentie. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ja.
Dus jij beperkt de intelligentie van een mens. En dat is bijna de definitie, maar dat is de fout bijna van het woord intelligentie. Beperken we heel erg tot een cognitieve intelligentie. En is inderdaad, je bent intelligent als je kan schaken. Maar de mens... Mm-hmm. Is veel, veel, veel complexer dan een taak uitvoeren. Dus dan heb je een kunstmatige intelligentie. Die doet dan een taak. Nou, dat kan hij beter, want hij kan beter rekenen dan wij mensen bij elkaar. Hij kan, een auto gaat ook sneller dan wij kunnen lopen. Dus dat doet technologie. Dat doet er niet toe. Als je nu kijkt van... als je een robot kijkt, denk je dat mimiken van hij heeft een bewustzijn. Nee, hij mimikt een bewustzijn. Maar hij is niet bewust.
Ja.
Want, dus hij kan emotie... het lijkt alsof als je een robot hebt en je aait hem, want zijn ogen doet hij zo, dan mimikt hij van, hij interacteert met ons, maar dat zetten wij als mens op die robot.
Ja.
Dus, dus als we spreken over artificial general intelligence, kan die dus, in mijn definitie, wat ik dan heb gelezen, hij kan taken, complexe taken die een mens moeilijk vindt, kan die helemaal uitvoeren. En als je dat helemaal kan uitvoeren, top. Dan denk ik van, die taak kan hij uitvoeren. Hij kan meerdere taken tegelijkertijd met hetzelfde algoritme ook uitvoeren. Nou, hartstikke leuk. Maar dat is, dat is nog niet in dat is nog echt kinderspel in vergelijking met wie wij mensen zijn.
Ja, kijk, ik denk ook met intelligentie, als we het daarover hebben, ook over artificial general intelligence, dan hoef ik het niet per se te hebben over perfect de mens kunnen mimieken, right? Als je het hebt over spirituele intelligentie bijvoorbeeld. Ik vraag me af, kunnen we dat meten? Het blijkt ook dat dingen als sociale intelligentie ook eigenlijk gecorreleerd zijn met diezelfde G-factor in de hersenen. Dus gewoon die intelligentiefactor. Dus er is nog best wel een discussie in de psychologie gaande over bestaan überhaupt die andere vormen van intelligentie waar je het over hebt. Bestaan die überhaupt?
We zijn daar nog steeds niet over uit. Dus daarom vind ik het heel goed.
En emotionele intelligentie is natuurlijk ook iets aparts.
Dus dan moeten we maar definiëren.
Maar andere dingen zijn ook weer iets anders. Hè? Dus vraag aan jou, Stephen Hawking.
Yes.
Vind je die intelligent, ja of nee? Nou, die man die trapt geen balletje, hoor. Dat kan ik je wel verzekeren.
Nee,
dus die... Hè?
Ja, maar daarom vind ik... Weet je, want heel vaak...
Hij is zelfs dood, maar goed.
Ja.
Nee, maar dan doet hij toch helemaal niet meer. Ja, sorry.
Ja, maar we moeten het naar mijn idee dus beperken tot de cognitieve intelligentie.
Ja.
En dat een AGI heel veel taken heel goed kan uitvoeren die een mens niet zo goed kan uitvoeren.
Ja, wat ik eigenlijk zeg, en dat is misschien een beetje mijn definitie van artificial general intelligence in deze, is dat we eigenlijk misschien binnenkort een soort van hypercomputer gaan krijgen. Dus alle taken die je nu zittend op een computer zou doen, gaat een AI straks misschien beter doen.
Prima.
Een beetje alsof jij een werknemer hebt, zeg maar, die je vragen kan stellen om wat te doen. En dan is hij misschien beter dan de gemiddelde werknemer die je hebt. En ook nog een stuk sneller ook.
Ja. En is niet de essentie ook dat er een bepaalde veelzijdigheid is? Dus niet dat specialisme waar je het net over had. Oké, dat de computer beter kan schaken dan de wereldkampioen, dat weten we nou wel.
Ja.
Maar we willen dat hij ook wij spreken een apparaat kan besturen en thee kan zetten in een keuken die hij van tevoren niet kende.
Ja, en misschien als dat bewegingscomponent weglaat. Want ik denk dat dat nog een tijdje gaat duren. Want het bewegingsapparaat in onze hersenen is zo ongelooflijk goed. Hè. Dat
het
is
regeringsbeleid uitstippelen.
Ja, taken die je zou kunnen doen als je zittend op je stoel zit.
Dat ja, maar dat vind ik. Ja, oké, okay, maar dat vind ik. Laten we die case dan doen. Dus doe je allemaal in je computer regeringsbeleid uitvogelen. Toch? Dat doe je allemaal op je computer. Je doet onderzoek, regeringsbeleid.
Ja.
Dat kan een general intelligence straks beter dan een mens.
Ik denk dat we daar in de buurt gaan komen. Dus ook het onderzoekswerk bijvoorbeeld te doen van wiskunde of natuurkunde. En dan niet het experimentele gedeelte waar je een ding moet bouwen en zo. Maar gewoon het denkwerk, het verwerken van informatie. Misschien ook wel dingen als programmeren en meer complexe programmeertaken. Maar ook een soort assistent die je gewoon vraagt van... hey, ik wil nu iets in mijn agenda zetten, doe dat goed. Of bestel bloemen op het internet en allemaal van dat soort taken. Ik denk dat we relatief in de buurt gaan komen van dat soort intelligentie en snel.
Ja, maar die laatste twee met je in je agenda zetten... dat is al, daar heb ik zoveel voorbeelden van gezien die dan net niet werken. Die werken over 2-3 jaar wel, dat prima. Ja. Maar het gaat erom dat hij natuurlijk weet al, want allemaal in je computer... dat je afspraak eraan gaat komen.
Ja.
Toch?
Ja, voorspellen
en
van
die
dat
bloemen,
dingen.
Die voorspellen van bloemen bestellen naar die, want die is jarig. En, nou, dan moet je zeker
het gaat om veel acties kunnen doen. Right? En als je in mijn optiek, als jij 50% van de taken die iemand als zittend werk over kan nemen, dan heb je een zo'n grote hoeveelheid general taken die je uit kan voeren. Dan zou ik het artificial general intelligence noemen.
Nou, daar hebben we het wel. Oké, okay, het begrip heb ik nu helder. Dan doen we het alleen maar. De taken die je in je computer doet, die worden overgenomen. En jij zegt, we zijn er bijna al. Oké, leg uit.
Oké, wat er eigenlijk nu aan het gebeuren is... en ik ben niet de enige persoon. Ik ben niet een of andere messias die dit net gisteravond verzonnen heeft of zo. Ik baseer dat op heel veel kennis van mensen met wie ik spreek... en onderzoekers die hiermee bezig zijn. En wat je nu eigenlijk ziet, is dat alle grote bedrijven... Zetten in nu op de combinatie tussen grote taalmodellen... dus large language models, en reinforcement learning. Reinforcement learning, het gedeelte dat eigenlijk gebruikt is... om AlphaZero en AlphaGo en zo te trainen.
Ja, en die taalmodellen, dat is ChatGPT.
Taalmodellen is ChatGPT.
Ja.
En dan heb je de reinforcement learning. Dat is eigenlijk wat gebruikt voor AlphaStar. Dat
dus die twee schuiven we in elkaar.
Wat gebeurt er dan? Nou, laten we even teruggaan naar die menselijke definitie waar ik het over had, over intelligentie. Mensen zijn eigenlijk niet zo intelligent. Als je gaat kijken naar hoe goed zijn wij in logisch redeneren, hoe goed zijn wij in wiskunde, sommetje maken, rekenen,
daar
zijn we er eigenlijk best wel slecht in. Maar wat wij als mensen doen, en daar zijn we heel erg goed in, is dat externaliseren. Wij gaan in stapjes nadenken. Dus een wiskundeopgave, die is niet iets wat je bekijkt en meteen op een antwoord komt. Nee, je gaat eerst een stapje uitwerken en dan nog een stapje en dan nog een stapje. En we zijn heel goed geworden in zeg maar die stapjes ons aanleren. Dus dat is een deel planning. Welke stapjes moet je doen? En een deel, elk stapje goed uitvoeren. ChatGPT op dit moment doet alleen maar het stapje goed uitvoeren. Daar is hij eigenlijk best wel goed in, right? Maar er is geen enkele persoon die een sudoku oplost door linksboven te beginnen en rechtsonder te eindigen met getalletjes invullen. Dat doen wij in logische redeneringsstappen. Nou, als je wil dat zo'n LLM, zo'n taalmodel, in stappen gaat nadenken, planning gaat doen, dan heb je daar reinforcement learning voor nodig. En dat is wat nu al die bedrijven aan het doen zijn. Die zijn proberen met reinforcement learning die taalmodellen te verbeteren, zodat ze niet in één stap nadenken, input komt erin en dan komt de output uit. Maar dat ze misschien wel over 10, 100, duizenden stappen iets kunnen maken. En dat staat nu te gebeuren.
Maar dat betekent, ik wil bijvoorbeeld een batterij maken die efficiënter is.
Ja.
Ja, en dat is moeilijk. Dat weten we nog niet. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar een batterij die iets efficiënter is.
Ja.
Dan geef je als input, als prompt geef je in, maak een batterij die efficiënter is. Wat gaat die dan doen?
Nou ja, dat is misschien een hele moeilijke taak, want daar moet je misschien
nee,
ook...
helemaal niet te kunnen ze.
Nou ja, wat ga je nou doen? Dat is een goed voorbeeld. Zoals ik al zei, die interactie met de wereld en het doen van experimenten en dat soort dingen, dat zal nog niet gebeuren.
In de theorie alleen, want hij pakt alle, weet je, hij is getraind op alle onderzoeken met batterij, efficiëntie, bla bla bla.
Nou ja, daar kun je dus over nadenken van, hoe doet een mens dit? Nou ja, mensen die komen op ideeën door papers van andere mensen te lezen. Right? Dus we gaan papers eerst lezen over chemica en over batterijtechnologie van iemand anders.
Ja, ja.
En dan hebben we misschien een idee van iemand anders. En hebben we nog een idee wat misschien in ons lab ontwikkeld is. En die voegen we dan samen tot het nieuwe idee. En dan kan je kijken van, kunnen we dat dan testen? En dan kan je misschien een testplan opzetten. En dan kan je dat testplan uitvoeren. Eigenlijk doen we dat ook altijd in stapjes. De meeste wiskunde ook die we hebben opgebouwd. En de meeste natuurkunde, dat is altijd heel iteratief gegaan. Er komt opeens een nieuw idee op. Bijvoorbeeld het foto-elektrische effect wordt gemeten. En dan gaan mensen er 2 jaar over nadenken. En dan pas komen ze met een theorie. Oh ja, dit is hoe we het uit kunnen leggen. Maar dat gebeurt altijd heel klein en heel iteratief.
En hoe komen ze dan op dat nieuwe idee? Want het is getraind op de oude data en die reinforcement learning ook. Want je hebt geen nieuwe blink. Er is nog geen blink in de taalmodellen.
Ja, ik denk dat heel veel nieuwe ideeën, gewoon als je echt hebt over bijvoorbeeld een nieuwe complete ontwikkeling doen, dat ligt er een beetje aan. Kijk, we krijgen heel veel nieuwe ideeën door het bijvoorbeeld te meten. Dat fotoelektrische effect wat ik net had. Een van de natuurkundigen doet het experiment en dan hebben we een nieuw idee, moeten we het uitleggen. Maar je kan ook op heel veel nieuwe ideeën komen door gewoon informatie te combineren van verschillende taken. Als ik bijvoorbeeld een nieuw onderzoek doe, in mijn eigen onderzoek. Wat ik vaak doe is dat ik een probleem lees in een of andere paper van iemand. En dan zeg ik van, oh ja, ik heb 30 jaar geleden eens een keer iets van iemand gelezen die iets dergelijks op deze manier heeft opgelost. Kan ik misschien die informatie combineren met het probleem wat ik nu zie en dan kijken of het een oplossing geeft. En daar komt weer dat stapjesdenken bij. Want één oplossing, dat kan je misschien uitproberen. Net zoals een wiskundesom. Maar dan ga je proberen het één manier op te lossen. Dan kom je achter, ah, dat werkt niet. Oké, stapje terug. Misschien moet ik het op een andere manier oplossen. Oh, dat werkt. Misschien moet ik dan dit en dit en dit doen. Dus je krijgt een soort van boom die je uitwerkt als een wetenschapper met dingen die je uitprobeert totdat je iets hebt dat werkt.
Maar nog iets, want zoals jij het schetst, hè, mensen die halen uit verschillende hoeken en gaten informatie bij elkaar en komen zo tot dat nieuwe idee.
Ja.
Een computer overziet veel meer hoeken en gaten.
Ja.
En kan dus veel makkelijker dingen vinden die eventueel met elkaar te combineren zijn.
Ja,
stel ik me voor.
Precies, ja. En dat is dus... ik heb ook argumenten tegen waarom het misschien niet gaat gebeuren. Want er zijn ook
maar ik ben hier nog niet mee klaar, hoor.
Maar in het goede gedeelte, hè, precies wat jij zegt... informatie van plekken dalen, de papers lezen, die informatie verwerken tot iets nieuws. En dan misschien
wat relevant is voor iets anders.
Wat is relevant. En computers zijn er veel sneller en er veel beter in. Ik heb laatst zelfs ChatGPT gebruikt. Ik wist even een paper niet meer. Right? Gewoon een paper. Ik had een idee dat stond ergens in een paper, kon hem niet vinden. Ik ben zelf gaan googlen, kon die paper niet vinden. Ik vraag het aan ChatGPT en wat is die gaan doen? Die is eerst al de papers gaan googlen die iets mee te maken hebben. Die is die papers gaan lezen en die vond dan het paragraafje van wat ik nodig had, welke paper. Het stomme is, het was een paper die al in mijn Google zoekresultaten stond, maar ik ben er overheen gelezen.
Wat een promptkoning ben jij, zeg.
Ja, nou ja, ChatGPT doet dat nu uit zichzelf. Als je hem dit soort vragen stelt, gaat hij zelf de papers opzoeken. Dus die gaat nu al op
welke
internet
plugin
opzoeken.
Gebruik je dan?
Dat is gewoon ChatGPT 4, die doet dat nu.
Met welke plugin? Want dat doet hij niet als je geen plugin hebt, toch?
Ik heb nu gewoon ChatGPT 4 Plus, dat doet hij voor mij automatisch. Ja. En dat is waar we langzaam heen gaan. Dus zeg maar, dat is al de eerste stap. In plaats van dat je gewoon een antwoord geeft, dan moet eigenlijk alle kennis al in het algoritme zitten. Voor sommige vragen moet je iets opzoeken. Nou ja, en dan is dus de vraag, hoe leer je die AI om dat te doen? Hoe leer je hem in stappen? Wanneer moet hij wel iets opzoeken en wanneer niet? Wanneer kan hij gewoon een antwoord geven? En wanneer moet hij naar een database toe? Of wanneer moet hij iets ergens invullen in een API? Om de AI dat aan te leren, heb je die reinforcement learning nodig.
Ja, wil je dat even uitleggen?
Ja. Reinforcement learning, dat is eigenlijk AI doen. Maar dat is AI doen op het moment dat jij acties uitvoert met de wereld. Dus bijvoorbeeld bij schaken. Hoe leer je jezelf schaken aan? Die computer doet dat door steeds zetten te zetten. En dat te kijken wat het effect van die zetten is. Dus als jij een zet moet doen en pas na het doen van die zet, of na van heel veel zetten, krijg je een reward. Dus aan het eind krijg je een soort van
je wint of je verliest.
Ja, je wint of je verliest. Een pluspuntje of een minpuntje.
Ja.
En dan moet je gaan berekenen welke van de zetten heeft ervoor gezorgd dat ik dat pluspuntje krijg en welke niet. En je moet een verschil maken tussen exploratie en exploitatie. Dus je moet zeg maar misschien random zetten gaan zetten om te kijken, zijn deze zetten ook goed? Maar als je een goede zet hebt gevonden, dan wil je misschien ook wel vaker beloond worden. Dus AI doen in een soort van omgevingen waarbij je acties uit kan voeren, dat is wat ze in reinforcement learning doen. De reinforcement learning, dat kan je dus ook in taalmodellen toe gaan passen. Als jij bijvoorbeeld de vraag hebt, voor deze vraag die een persoon stelt, bijvoorbeeld zoek dit artikel op het internet. Ja, dan doe je het eigenlijk al. Ik stel een vraag, bijvoorbeeld. Wat is de kleur?
Nee, voor die batterij nog even terug.
Oh ja, voor de batterij. Zou het kunnen werken om deze en deze chemicaliën te gebruiken? Oké. Ja, de huidige, de ChatGPT, zonder het internet, die zal gewoon proberen een antwoord te geven. Die gaat misschien ook wat hallucineren als je het niet weet. Dus dat is één optie. Gewoon, je geeft gewoon het antwoord. En soms kan dat. Dat gaat heel goed. Dat doet de mens ook. Soms weet je het niet zeker. Misschien moet je het dan opzoeken. Maar om te leren wanneer je wat en wat moet doen, daar gebruik je dus RL voor, die reinforcement learning.
Ja, ik vind het te makkelijk.
Je bent het niet mee eens?
Nee, maar ik vind het te makkelijk. Want voor mij is het niet zo makkelijk. Want als ik die oplossing wil hebben, want dan doet hij echt taken die onderzoeker die batterij efficiënter wil hebben.
Ja.
Je houdt dus alles bij elkaar, dat is zijn taak. En hij belt om met een vriend en kennis. Ja. En hij had inderdaad een onderzoek, want dat zit in die database van 30 jaar terug met alle onderzoeken van de wereld. En de miljard keer berekenen en weer terugberekenen. En welk woordje wel, maakt hij allemaal commies. Ja. Ik snap dat dat heel goed kan. Maar ik heb nog steeds van... wat je nu zegt, is het bijna van... ik vul het in, hij zoekt het op internet... en hij heeft een meer efficiëntere batterij. Nee, want dan plakt die woorden achter elkaar... van allerlei onderzoeken... en denkt hij, oh, dat is het leukste
nou ja, dan pak ik hem verder. Stel bijvoorbeeld... kijk, we gaan ook heel veel tools krijgen. Dus het internet opzoeken is niet alleen maar één ding... maar je kan ook gewoon een tool gebruik maken. Waarom zou een large language model moeten kunnen schaken... als je gewoon een schaakcomputer kan gebruiken? Is nergens voor nodig. In jouw voorbeeld ook. Op het moment dat jij dus als chemicus, dat ben ik niet, maar als chemicus naar dat soort batterijtechnologie kijkt. Nou ja, misschien ga je wel een model ervan maken in MATLAB. En dan ga je de MATLAB code executen. En dan ga je kijken of zeg maar de nieuwe chemicaliën die je hebt, of die zeg maar kwantummechanisch gezien kloppen, of het stabiel is, wat de elektronlading ervan is. Dan ga je dat uitrekenen. Dus als je dus ook van MATLAB bijvoorbeeld gebruik kan maken om sketch te doen en te testen. Erbij. Ja, en precies. Dus als je zelf ook de experimenten kan gaan draaien in de computer, dan kom je misschien ook alweer een stap verder. Right? En de vraag is een beetje, hoe goed gaat dit werken? Ja. Want als dit heel goed gaat werken, kunnen we echt heel veel automatisch gaan doen.
Ja.
Ja, maar het is dus een belangrijke keuze of je wel of niet kiest voor die specialisatie. En dat valt me op, omdat we er net ook over hadden van die gespecialiseerde varianten. Ja, die vinden we eigenlijk helemaal niet intelligent. Nee. Intelligentie zit nou juist in de veelzijdigheid.
Ja, ja,
dus
ja.
Dat je wel en kunt schaken en de administratie kunt doen. Ja. En kunt zoeken op internet naar nieuwe batterijtechnologie.
Ja, precies. Dus de mate waarin dus die reinforcement learning gaat werken... gaat een beetje dicteren hoe intelligent we het gaan vinden. Als het heel makkelijk wordt om heel veel tools... Als het heel makkelijk wordt om heel veel tools erin te hangen. Als het heel makkelijk wordt om in... Als je in 10 stappen na kan denken... kan je al heel wat meer dan dat de LLM's nu kunnen... Maar om een boek te schrijven, moet je misschien wel 10.000 stappen kunnen doen. Maar het is heel complex iets om een goed boek te schrijven. Je moet een hele planning maken, moet je de karakters uitwerken. Dan moet je zeggen, kijk, de paragrafen schrijven. Dan kijk of de paragrafen consistent zijn.
Want AI heeft al boeken geschreven, maar die waren nog niet zo goed.
Ja, dat komt omdat ze het gewoon van linksboven tot rechtsonder helemaal uitvoeren. Maar zo schrijft niemand een boek. Dat doe je heel iteratief en dat duurt jarenlang.
Ja.
Maar op het moment dat dus die reinforcement learning goed genoeg werkt... en dat is de vraag of dat gaat werken...
Waar zit het er nu al in?
Dan kan dit gebeuren. Nou... Dit is...
En hoe dan? Want even dus voor mijn begrip. Je screept het hele internet. Dat verdeel je alles, al die woorden, alles in tokens.
Ja.
Ik doe een prompt. Hij gaat in de datacenter gaat hij kijken. Oh, deze, dus dit achter dit woord. Of dit is de meest waarschijnlijke. Of wat je het liefste hebt. Ja. Wat naar woord komt. Dan hebben we een large language model. Dan hebben we ChatGPT. Hoe in dit verhaal zit dan reinforcement learning?
Yes. Dus waar nu eigenlijk de meeste bedrijven mee bezig zijn. Dus Google is daar met zijn Gemini-project mee bezig. Die zou eigenlijk deze week released worden, maar het wordt volgens mij weer volgende maand. X.AI is mee bezig, Facebook, alle bedrijven die iets met LLM's doen.
Ja.
Nee? Ken ik toevallig niemand, maar die zullen vast mee bezig zijn.
Ja.
Maar die zijn eigenlijk allemaal bezig om proberen reinforcement learning te werken op large language models. En ze doen het allemaal of met wiskunde of met programmeren. En de reden daarvoor is dat je zowel in de wiskunde als in het programmeren heb je bepaalde problemen waarbij je snel feedback kan krijgen. Dus dan kan je snel uittesten of je reinforcement learning algoritme werkt. Als je bijvoorbeeld iets integreert, right, dat is moeilijk, maar kijk of een equation een oplossing is.
De wiskundige handeling van integreren bedoel je?
Ja, precies. Ja.
Het tegenovergestelde van differentiëren.
Precies, het tegenovergestelde van differentiëren. Ja. Dat is iets wat moeilijk is, maar je kan heel makkelijk testen of de uitkomst goed is, omdat je gewoon differentieert. Oké. Okay. Dat soort problemen. Ze zijn nu allemaal mee bezig om dat eerst voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat je tussen nu en een jaar ga je een nieuwe doorbraak in de wiskunde en in programmeren krijgen. Waarbij ze die reinforcement learning goed kunnen krijgen.
Ja, maar ik zie nu voor me even dat neurale netwerk. Van al die YouTube filmpjes die ik heb bekeken. En dan is het meest waarschijnlijke die. Okay. Die. Ja. Even, hoe zit reinforcement learning daarin?
Oké, okay, dus wat in de zekere zin gaat gebeuren, is een taalmodel, right? Die gaat bijvoorbeeld een stuk code schrijven. Oké, okay, dus schrijft hij. Het is stap 1. Ik stel hem een vraag, hij schrijft een stuk code.
Ja.
Oké, okay, wat er gebeurt er dan? Dat noemen ze reinforcement execution feedback. Die code wordt gedraaid op een computer. En er wordt gekeken wat voor output heb je.
Dat wilde ik even horen.
Ja,
even, nu snap ik hem. Ja.
Ja, en dan nog een stap. Nee, dan ga je het weer fixen. En dan nog een keer.
Yes. De output, die ga je dus testen. Ja. En wat dan het meeste de 1 is. Plus een vinkje, een duimpje omhoog.
Vergelijk het echt.
Ja. Ja. Nou zeg jij, ik ben ervan overtuigd dat dat binnen afzienbare tijd tot iets gaat leiden wat wij met z'n allen kunstmatig intelligent gaan vinden.
Ja, ik van overtuigd is een sterk woord, maar ik denk dat er een gedegen kans is dat gaat gebeuren.
Ja. En nou heb ik ter voorbereiding van dit gesprek heb ik ouderwets zitten googlen. Dat had ik misschien niet moeten doen. Maar in ieder geval... Ik kwam allerlei documenten tegen waarin stond van... Artificial General Intelligence over 20 jaar misschien, weet je wel. Dat soort termijnen kom ik tegen.
Ja.
Dus wat jij nu zegt, is dat alleen maar jouw overtuiging? Of is dat iets wat recent in het vak is opgedoken of wat?
Nou, er zijn sommige mensen die het al heel lang vinden. Dus die Ilya Sutskever, bijvoorbeeld van OpenAI.
Man, ja. Dramaman is dat?
Dat is misschien een dramaman, maar hij heeft ook heel veel gelijk gehad. Dus het feit dat ChatGPT ontstaan, hij heeft 6 jaar geleden heeft hij al gezegd van ja, eigenlijk wat we gewoon moeten doen is met deze modellen die we hebben, is het gewoon groot maken en opschalen. En dan gaat het wel heel goed.
Komt het vanzelf.
En dan is daardoor ChatGPT gekomen en de hele wereld die schrikt ervan.
En Ray Kurzweil waarschijnlijk staat ook op de lijst.
Nou ja, die is niet zo technisch. Dus die denk ik niet dat hij dat... maar misschien vindt
hij het wel leuk.
Maar er zijn best wel wat mensen die denken van ja, hiermee zou het wel eens kunnen gaan gebeuren. Right? Dus als wij dus dat vernislaagje intelligentie, wat mensen ook hebben, en dat dan iteratief kunnen doen, als we dat voor elkaar kunnen krijgen met planning, dan kom je al een heel eind. En dan ben je natuurlijk niet bij de echte intelligentie zoals je misschien
precies,
zo kan denken.
Nee, precies, want die definitie van jou is veel breder dan de definitie
acties uitvoeren, robotica, videobeeld analyseren, ongelooflijk moeilijk, ook niet. Het hebben van een wereldbeeld, right? Dus van bijvoorbeeld filmpjes af kunnen spelen in je hoofd.
Kansloos.
Wij kunnen bijvoorbeeld nadenken wat gebeurt als een auto van een ravijn afgaat, right? Ja. En wij zien het gewoon gebeuren, omdat wij gewoon getraind zijn met video, met materiaal, en wij kunnen gewoon eigenlijk het filmpje in ons hoofd afspelen. Een taalmodel kan dat niet. De enige manier op een taalmodel weet dit gaat gebeuren, is omdat het ergens opgeschreven staat.
Ja. Ik wil aan een AGI kunnen vragen, waar moet ik op stemmen? En die moet dan kunnen bedenken, wat heb je voor partijen? Wat hebben die voor programma? Wie is Herbert? Wat wil die eigenlijk? Wat wil zo'n partij? Hoe serieus neemt zo'n partij zijn eigen voornemens? Ja. Daar hebben we tegenwoordig ook mee te maken. Als ze dat gaan uitvoeren in de werkelijke wereld, hebben ze dan kans dat ze het ook inderdaad voor elkaar.
Ja.
Heel veel is dat.
Ja, maar vooral het wereldbeeld waar het erin mis. Dus bijvoorbeeld als jij vraagt van ik heb hier een foto van een stel dozen. En gaat deze stel dozen omvallen, ja of nee?
Oh ja.
Er zijn wel als mensen super goed getraind in. Omdat wij continu van kinds af aan miljarden pixels en informatie binnenkrijgen. En wij leren er heel veel over de wereld van. We leren heel veel door onze ogen over de wereld. Omdat wij continu video's aan het analyseren zijn. Dat is ongelooflijk moeilijk voor AI. Dus die AI die ik nu schets, die kan gaan komen.
Alles in de computer.
Dat is meer een computerding dan dat het een interactie met de wereld ding is.
En wat vind jij nou precies eng?
Nou, dat is een hele goede vraag. Ja. Misschien even een klein stapje terug. Waarom ik denk dat het wel kan gebeuren. En dan gaan we misschien over die enge vraag. Heel veel van de componenten die we nodig hebben voor reinforcement learning, hebben we al. We hebben de reinforcement learning zelf. DeepMind heeft dat ontwikkeld. Werkt ongelooflijk goed. Hebben we heel veel kennis over. We hebben een reinforcement learning en human feedback. Dus die taalmodellen worden tegenwoordig niet meer getraind gewoon op alle data. Mensen. Er zitten honderden, duizenden. Nou ja, niet honderdduizend. 100 tot 1000 mensen feedback te geven aan die systemen. Dus reinforcement learning werkt. Het is nu alleen met human feedback en nog niet met AI feedback of execution feedback. We hebben gezien dat er papers zijn, bijvoorbeeld een chain of thought paper, die zegt van, hey, als je problemen opgelost, bijvoorbeeld wiskundige of logische problemen, dan stoppen ze een klein zinnetje aan de voorkant. Denk in stappen na. En dan al gaat de taalmodel in stappen nadenken, performt die veel beter. Daar schrijft iemand een paper over. Het toevoegen van één zinnetje.
Je moet het echt tegen hem zeggen. Denk in stappen na.
Denk in stappen na. Dan is de performance een stuk beter. Dat is een hele bekende paper nu in de taalmodellen. En heel veel mensen bouwen daar weer op voor.
En kan hij toch ook leren dat hij dat altijd moet doen?
Nee, dat zijn ze dus mee bezig. Daar heb je dus de reinforcement learning voor nodig.
Dus even een stapje.
Precies, ja. En in zekere zin gebeurt dat dus ook. Dus als je die reinforcement learning human feedback doet, dan gaat hij dus nu ook tegenwoordig veel meer in stappen nadenken. Dus vroeger, als je hem een complexe logische vraag stelde, deed hij dat niet. Nu doet GPT dat automatisch, ook al vraag je het niet. Ja. Dus dat kan zeker. Dus heel veel van die componenten, om die RL samen met LLM's samen te laten werken, zijn er al en worden al getest en werken best goed. Dus daarom denk ik van, misschien hè, het is best wel een kans dat er gewoon poeps en dan is het opeens hebben we iets wat een hypercomputer is die 10 keer beter is dan je gemiddelde werknemer.
Hey, en waar is het nu al, zeg je van, hey, dit is eigenlijk AGI, een taak die in de computer wordt opgelost, wat gewoon human-like is? Ja, volgens mij al heel veel, want als hij gewoon als een spelletje speelt en hij speelt dat spelletje beter, ja, dan is wat hij beter kan dan een mens. Dus ja, ik vind dit niet zo spannend.
Maar ja, stel hem een vraag van bijvoorbeeld, maak een literatuurreview voor mij maak een PowerPoint-presentatie over met bijpassende tekst. Ja, dat is een vraag die ik misschien aan een van mijn collega's kan stellen, die 2 weken later bij me terugkomt met dit werk gedaan. Dat is misschien een vraag die straks aan AI kan gaan stellen.
Ja, maar daarom vind ik zo jammer dat je de definitie zo nauw hebt gemaakt.
Ja.
Want heel veel dingen doet hij al, wat hij beter kan dan een mens in de computer.
Ja, maar nog niet zo generiek als dat het... nog steeds heel veel van die algoritmes zijn specifiek. Bijvoorbeeld Minerva van Google, dat is iets wat wiskunde kon. Right? Maar die gaat niet ook nog eens een keer schaken, of die gaat geen bloemen voor je bestellen, of dit doen, of dat doen, of dat doen. En eigenlijk is de vraag ook een beetje moed. Van wanneer noem je iets artificial general intelligence?
Ja, dan hebben we die definitie.
Nou, ik schets wel eens dat er dat op een gegeven moment hebben dan een AI. Die, en dan gaat het zo over hem rond in Engels, wat er kan gaan gebeuren.
Ja, we zijn bijna op een half uur. En
we hebben een mooie laatste half uur.
Maar moet eng zijn.
Ik zeg wel eens, wat er dan gebeurt, is dat er dan een AI is. Die gaat allemaal enge dingen doen, ontregelt de hele wereld. En er zitten een paar filosofen in een hoekje ergens die het erover hebben van... ja, maar dat is niet wat we met bewustzijn bedoelden. Hè? Of met artificial general intelligence. Ik vind, ja, luister.
Doe iets.
Ja, dat maakt niet uit. Het gaat erom, wat voor impact gaat het hebben?
Ja. Nog even over de mogelijkheden. Bijvoorbeeld, je moest de Wolfram Alpha plugin gebruiken.
Ja.
Dus voor wiskunde.
Ja.
En dat gaat hij dus, dat heb je straks niet meer nodig.
Ja, of dat wordt gewoon op de achtergrond wordt dat gebruikt. Dus die AI leert eigenlijk die tools gebruiken. Die leert, en dat is wat ze ook bijvoorbeeld reinforcement learning met artificial intelligence feedback noemen. Dat is ook iets heel hips. Dat je gewoon het taalmodel zelf laat bepalen of zijn uitkomst goed was, ja of nee. Dus wat doen we nu ook in onderzoek? Dan maken we nieuwe technologie over het kleiner maken van taalmodellen. En dan vragen we ons af, hoe goed is dit nieuwe taalmodel wat we hebben gemaakt?
En daar wil ik het ook nog over hebben,
En dat vragen we dan aan GPT-4. Dus die GPT-4 laten we gewoon onze antwoorden ranken. En dat publiceren dan. En zeggen, nou, GPT vond dit zus en zo goed. en het lijkt erop alsof je dat misschien ook nog wel met reinforcement learning kan doen. Dus en dat is misschien ook waarom al die grote techbedrijven nu zoveel GPU's inkopen. Omdat dat is rete duur en kost rete veel energie. Maar je kan in die reinforcement learning loop, in plaats van dat de humans doet, ga je gewoon het taalmodel zelf laten herkennen of iets bijvoorbeeld een hallucinatie is, ja of nee. En op die manier de hallucinaties eruit krijgen.
Oh, fijn, ja.
En dan heb je een zelfverbeterende verbeterende loop. Ja, dus dan kan het AI-model zichzelf
verbeteren. Als je daar maar geen hallucinaties in krijgt.
We zitten nu op een half uur, dus we moeten naar de doom toe. Maar ik heb nog wel wat vragen ook over hoe groot het taalmodel moet zijn, over open source. Maar laten we eerst het doom, waardoor het niet kan.
Waardoor het niet kan of het waarom het eng is?
Nou ja, laten we eerst waardoor... Nee, eerst eng. Het is half eerst uur, zijn we voorbij. We moeten waarom het eng is.
Ja. Kijk, aan die definitie die ik nu schets, die hypercomputer. Dan moet je dus niet denken aan een Terminator. Je moet niet denken aan het paperclip scenario.
Nee, het is allemaal in je computer.
Ja, dat is inderdaad het idee. Het
paperclip scenario, dat is dat een AI alleen nog maar paperclips gaat maken. Want dat was nou eenmaal zo'n opdracht. En om dat doel te bereiken, de hele mensheid uitroeit.
Ja,
dus, hè? Even in het kort. Ja, okay.
En dat soort dingen kunnen theoretisch gezien gebeuren. Want reinforcement learning is een beetje raar. Als de luisteraars thuis kunnen het ook opzoeken. Dat is 2 Minute Papers. Dat is een YouTube videootje. En gaat over een AI die hide and seek speelt. Of tikkertje volgens mij. Mm-hmm. Verstoppertje. Dat kan je opzoeken op het internet. Dat is hilarisch. En dat zijn twee poppetjes die twee andere poppetjes tikkertjes spelen. Een soort van 3D omgeving. En wat daar gebeurt, is die worden met reinforcement learning getraind om tikkertje te doen. En het ene team leert op een gegeven moment dat ze de deuren kunnen barricaderen in een kamertje. En dan kan die andere persoon ze niet meer tikken. Dus dat is al slim. Maar het andere wat er dan gebeurt, is dat na nog veel meer trainen, leert het andere team leert dat zij door een bug in de code, kunnen zij zichzelf op twee objecten lanceren, de lucht in. Dan komen ze terecht in de kamer en dan kunnen ze weer verder gaan met tikken. En reinforcement learning heeft nogal eens de neiging om hele rare oplossingen te vinden en bugs te vinden in code. Dus dat gebeurt.
Ja, dus net zoiets als die voetbalrobots die zichzelf buitenspel zetten.
Ja.
Die buitenspel zijn staan. Ja, dus als je geen overtredingen maakt.
Als je het niet goed specificeert, reinforcement learning vindt een stomme oplossing, zeg maar.
Ja,
dus in die zin kan het paperclip scenario soort van gebeuren, maar niet echt. Okay. Want de output die zijn AI genereert, die kunnen we lezen. We kunnen zien wat voor API-calls die heeft en dat soort dingen. Dus dat scenario ben ik niet heel bang voor.
Ja, maar ik vind nog even, je dit zegt, rare dingen doen. Ik vind een hele grappige bij AlphaGo. Weet je, hij deed een zet, die daarom wonnen ze. Dat was echt onmenselijk enzovoorts.
Ja.
Maar dan nu winnen mensen weer van de computer. Omdat de mens gewoon een zet doet waar ieder mens zou zeggen, ja, dit kan nooit. Maar de AlphaGo snapt daar helemaal niks van.
Ja,
dus je kan hem ook zo weer foppen.
AI gaat op een andere manier de mensen fouten maken.
Daarom,
dat is sowieso.
Dus dat is weer de andere kant.
Dat is weer de andere kant. Ook niet alles gaat perfect. Dus misschien het gemiddeld technisch gezien is je beter. Maar in de AI hebben we altijd iets genoemd wat we noemen adversarial attacks. Je kan altijd een pixeltje en een pixeltje daar veranderen. Opeens werkt het AI-model niet meer.
Dat is wel weer eng alvast trouwens. Ja. Hè? Want je wilt dat soort onverwachte dingen niet wanneer de AI verantwoordelijk werk doet.
Ja. Nee, precies. Ja, je wil niet dat er opeens een random fout in sluipt. Of die hallucinaties waar we het over hebben. Ik denk dat een deel ervan gefixt gaat worden als je AI zelf kan kijken. Is het een hallucinatie en dan misschien feiten opzoekt op internet.
Of dat een of andere troll een productieproces kan verstoren. Ja. Of de auto's op de weg in het 100 kan.
Maar het kan zomaar zijn dat hij iets hallucineert of iets doet waarvan je eigenlijk in je reinforcement learning met human feedback stappen gezegd, dat moet je niet doen. En dat doet hij toch per ongeluk. Right? Het kan gebeuren.
Ja.
Maar eigenlijk het scenario waar ik het meest bang voor ben is dus als we die hypercomputer hebben. Dat ervoor gaat zorgen dat wij bijvoorbeeld onderzoek kunnen gaan doen. Technologische ontwikkeling kunnen gaan doen. Nieuwe technologie kunnen ontwikkelen. Nieuwe code kunnen schrijven. Nieuwe producten kunnen maken. Op een pace, op een snelheid die we nog niet eerder hebben gezien.
Ja.
Ik weet niet wat dat geopolitiek gaat doen. Je ziet nu dat Amerika bijvoorbeeld nu alle GPU's aan het hoorden is. Er mag niks meer naar China toe qua GPU's die AI kunnen doen. Dat moeten ze allemaal zelf maar ontwikkelen. Als er straks één land is, of een stel landen die gewoon alle AI-macht in de handen hebben en opeens 10 keer productiever zijn dan de rest van de wereld. Mijn god, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Daarbij ook, het grappige is waar ik het net over had. Dat vernislaagje van intelligentie. De meeste mensen die op hun stoel zitten en werk doen. Wat gaat er met die mensen gebeuren? Als jij straks met een AI hebt, een AI-werker die 10 keer beter is dan jij. En dat je misschien in plaats van 10 van 10 mensen, kun je 1 persoon met die AI er neerzetten. Misschien wordt het dan een stuk efficiënter en ga je al die mensen ontslaan. Wat gaat er dan gebeuren? En ik kan altijd zeggen, er is een nieuwe banen en dat soort dingen. Ja, misschien. Misschien in de manual labor.
Dat we ons kunnen aanpassen.
Het is de snelheid waarmee we ons aan kunnen passen. Ik zie het zomaar gebeuren dat OpenAI dit release. Het knalt het de wereld in. Voor mijn persoonlijke partij, die doet open source doen. Elk bedrijf neemt het over. En binnen een jaar hebben we een probleem.
Ja, dat is één vorm van aanpassing. We hebben natuurlijk ook dingen als regelgeving en wetten. Hè, die meestal achterlopen bij technologie.
Heel ver.
Lijkt me dit ook een heel goed voorbeeld waar dat redelijk vervelend kan zijn.
Ja, het loopt altijd. Ik zat laatst in dat nationale AI-debat. Wat hierover gevoerd werd. En ik erger me een beetje aan, net zoals jij erger over Ilya Sutskever. Maar ik erger me een beetje aan omdat we het hebben over problemen die 40 jaar geleden ook al een probleem met AI waren, qua privacy en data en dat soort dingen. Maar over dit soort problemen wordt eigenlijk niet nagedacht. En het argument is altijd, ja, we weten niet precies wat er gaat gebeuren.
Ja.
Nou, ik denk dat we nu al een beter idee hebben wat er zou kunnen gaan gebeuren. En misschien moeten we daar eens een keer op gaan controleren. Ja.
Ja, okay, wat voor beleid zou je daar dan op voeren?
Ja, is dat nog in de hand te houden, is dan eigenlijk de vraag.
Ja.
Nou ja, op meerdere manieren, denk ik. Kijk, biotechbedrijven reguleren we ook. En er worden hele strenge regels zitten daarover. Er komen controleurs langs die gaan kijken wat er gebeurt, of de regels wel gevolgd worden, et cetera. Wat je net ook al zei, het probleem is niet alleen maar dat het gaat gebeuren, maar ook de snelheid ermee. Als je een grootschalige maatschappelijke verandering gaat krijgen door iets, dan wil ik liever dat we het voor zijn, dat we misschien een extra jaar of een extra 2 jaar hebben om er beleid voor te maken. Dat we kunnen kijken, wat gaan we ermee doen als samenleving? Ja. Dus als jij al bij die bedrijven, bij OpenAI en Microsoft en Facebook gaat kijken en zei van oké, je zit er met je neus bovenop, hoe snel gaat dit, wat kan het al doen? Als je dat al gaat controleren, dan heb je misschien alweer een tijdswinst als beleidsmakers.
Right? Er was niet zo lang geleden een petitie van een groep waar Kees Verhoeven ook deel van uitmaakte, hè, vriend van de show. Om de AI-ontwikkeling aan banden te leggen.
Ja.
Heb jij die ook ondertekend?
Ik heb het niet ondertekend, nee.
Ja, dat is toch onzin, die petitie?
Nou ja, je pleit nu wel voor net zoiets eigenlijk.
Ja, ik onderteken dat niet zo snel, dat soort dingen. Dat is gewoon niet van mijn natuur.
Maar ik
begrijp de sens er wel van. En ik weet niet of je het aan banden moet leggen. Maar ik denk wel dat je met je neus niet van minimaal bovenop moet gaan zitten. En kijken van, hey, gaat dit nog wel oké? Of gaan we straks iets de wereld inslingeren wat dermate grote sociale impact gaat hebben? Dat we er even goed over na moeten denken.
Nee, maar als je dus van overtuigd bent dat dit soort dingen dreigen, dat er onwenselijke uitkomsten mogelijk zijn, dan moet je je dus ook afvragen, wat kun je daartegen doen?
Ja, dat. En je kan het ook een tijdje afremmen of een tijdje stopzetten bijvoorbeeld.
Hoe zou je dat kunnen? Want je kunt wel zeggen dat kun je stopzetten, maar dat is in andere vakken is het wel eerder gebeurd. Nou, in de biotechnologie bijvoorbeeld.
Ja.
Ik herinner me dat daar in de jaren 80 al sprake was. Toen heette dat tovenaarsleerling-effecten.
Ja.
Weet je nog? Jij noemt nu de biotech als voorbeeld van die we wel goed in de gaten houden, maar dat heeft wel heel lang geduurd dan.
Ja.
Want in eerste instantie was dat helemaal niet goed te doen.
Nou ja, ik hoop dus dat al die beleidsmakers die mee bezig zijn naar deze podcast luisteren, zoiets hebben van, Tijmen zegt dat er een redelijke kans is. Nou ja, zelfs al neem je aan dat de kans 1% is dat dit kan gaan gebeuren, moet je er gewoon op gaan zitten en dan moeten we gewoon veel meer aandacht aan besteden. Dat denk ik wel. Ja.
Oké, maar Tijmen, als je kijkt naar de Europese AI Act, we hebben weinig invloed op Amerika. Helaas. En de techniek komt toch uit Amerika. Maar
om maar te zwijgen van China. Die krijgen dan wel
China ook,
maar dan gaan ze zelf maken.
Ja, precies. Geopolitiek is dat natuurlijk insane. Nu ook met bijvoorbeeld wapentuig. Als de AI zo goed wordt als dat ik zeg. Dan kan je misschien wapentuig ontwikkelen dat veel intelligenter is, et cetera. Heb je geopolitiek een hele grote
voorstel.
Dat is waarom ze dat niet naar China willen exporteren.
Dan is het dilemma toch veel kwalijker. Dat betekent dat als je het verstandige continent bent dat hier op de rem trapt, en we gaan even goed nadenken of het allemaal wel verantwoorden, dan gaan die andere continenten er gewoon mee door. En dan ben jij straks het gebied dat achter.
Ik denk ook niet dat we het kunnen. Ik zeg alleen wat er moet gebeuren.
Ja. Nee, maar
het is jammer dat ik niet. Ja, als ik aan de macht was.
Nee, maar
als wereldheerser.
Ik refereer nog even naar het Nationaal AI-debat. En ook naar alle nieuwsberichten wat we allemaal horen. Want wij deden nog 30 minuten
wat er allemaal aan de hand is. En we zijn nu aan het hakken op alle gevaren. Maar je kijkt, 80% van een bericht gaat alleen maar over het gevaar. Wij even niet, maar 80% het gevaar.
Ja.
En ook bij het Nationaal AI-debat gaat alleen maar de mensen over het gevaar. Ja. Hun zaakjes perfect worden.
Nog een keer de verkeerde gevaren, maar goed. Dat,
verkeerde gevaren, maar ook over desinformatie. En de banen werden ook wel genoemd.
Zeker, ja.
Maar en er wordt
ook allemaal problemen, hoor. Maar
problemen, wordt veel...
Klein bier voor jou.
Ja, precies. Ja.
Maar aan de andere kant, ik heb hem vaker genoemd, ik weet niet hier, maar ik ga hem toch even noemen weer. Ik vond een hele mooie vergelijking toch weer even over atoomenergie.
Ja.
Heb ik hem hier genoemd, Herbert?
Weet ik niet meer.
Nee, oké. Atoomenergie, zeg maar na de oorlog, heel erg aan banden gelegd. Want het was levensgevaarlijk. We hadden geen oplossing voor het afval. En atoomwapens kon je maken. Dus we moeten dat aan banden leggen.
Ja.
Maar stel je voor dat we het niet aan banden, hypothetisch, niet aan banden hadden gelegd. Dan hadden we geen fossiele brandstof hoeven gebruiken. Want dan hadden we een oneindig veel energie gehad. Ja? Want we hadden atoomenergie gehad. En door de innovatie hadden we wellicht een oplossing verzonnen voor het afvalprobleem. Zou zomaar kunnen. Je weet het niet, hypothetisch.
Ja.
Maar nu zeggen we van aan banden, banden, banden. Dus de uptake, dus wat je hebt gemist, dat weet je niet. Maar je hebt het wel gemist. En nu hebben we global warming. En dat kost honderden miljarden.
Ja,
dus ook
eens.
Met AI moet je ook letten. Dus gevaarlijk, moeilijk, regelgeving. Maar aan de andere kant moet je echt oppassen dat alle voordelen dat we
energieprobleem. Je moet het niet helemaal kapot maken, ben ik het mee eens.
Nee.
Jullie kennen mij al een tijdje. Hè? Ik kom al sinds de tweede podcast BNR kom ik hier over AI vertellen.
Man, jongen.
Maar aan het begin, wat is het, 8 jaar geleden of zo, 10 jaar geleden? Hoe lang doen we dat?
7 jaar.
Toen was ik ook super positief. En dat ben ik eigenlijk nog steeds. Kijk, de kansen die AI biedt zijn enorm. Als je het hebt over de global warming bijvoorbeeld, waar je net over had. Nou ja, Google heeft nu een paper uitgebracht waar ze dus nieuwe kristallen vinden, zeg maar. Met aan de hand van artificial intelligence, nieuwe stabiele kristallen. Ja, er zitten misschien wel eens kristallen tussen die kunnen helpen bij het maken van betere zonnepanelen, right?
Precies.
AI om bijvoorbeeld...
We hebben hier Max Welling natuurlijk gehad, die had ook over nieuwe stoffen maken.
Ja, nieuwe stoffen maken, het analyseren van satellietbeelden om boeren te helpen. Kijk, AI gaat overal inzetten, gaat allemaal van dit soort problemen oplossen. En ook als je het hebt over de nieuwe wetenschap, wat ik zeg, dus die misschien deels gedaan gaat worden ook door AI. Dat gaat natuurlijk dus in de technologische ontwikkeling een stroomversnelling brengen van hier tot Tokio. En dat gaat heel veel problemen oplossen. Misschien in de geneeskunde, misschien in al dat dingen. Dat is geweldig. Dat moet ook gebeuren. Daar ben ik ook een groot voorstander van.
Maar de versnellen, dat het heel snel gaat en dan misschien in een week tijd, na een week, dat is een half jaar, heel veel banen verdwijnen, dat moet worden opgevangen. Hoe snel kan je dat lanceren? Ja. Is dat verstandig?
De reden waarom ik je nu kom om dit verhaal te vertellen is omdat de kans gewoon dat dit verkeerd kan gaan in mijn optiek niet meer nul is. En ik zie het wel goed gaan, de positieve kant die we ontwikkeld en dat soort dingen. Maar wat ik nog niet goed zie gaan is dat er te weinig een soort van imminente idee is van dit kan echt gebeuren. En nu zijn het vaak mensen die een beetje als gekjes bestempeld worden. Of een beetje science fiction mensen die zeggen van, die AI komt eraan. En er zijn heel veel mensen die het afremmen en zeggen, dat valt wel mee. En ook heel veel wetenschappers.
Ja.
Maar we moeten er echt goed rekening mee houden dat het kan gaan gebeuren.
En die hele slechte vergelijkingen met een vlag voor een auto rijden. Die slechte vergelijking dat we niet in een lift durven. Die slechte vergelijkingen, noem ze allemaal maar op in de evolutie van de technologie. Wat zou het zeggen? Gevaar, gevaar, gevaar.
Ja.
Waarom is dat nu anders?
Nou, in mijn optiek, want hetzelfde verhaal gaat nog steeds. Hè. Ik denk nog steeds ook dat als we die hypercomputers hebben, dat we gewoon de productiviteit die we nu hebben keihard door het dak gaat. Maar we gaan geen Terminator snijden krijgen dat de mensen allemaal doodgaan. Het ergste wat er misschien kan gebeuren is dat er hele politieke problemen komen. Misschien kunnen de apparaten...
Sociale desintegratie.
Sociale
werkloosheid.
Maar ook bijvoorbeeld het kapotmaken van de IT-infrastructuur. Wat ga je doen met AI die dermate goed is in hacken dat alles kapot gehackt kan worden? Right?
Oké, dan heb je inderdaad AI als wapen.
Zeker weten. Dat kan gebeuren.
Ja, we hebben hier een podcast gehouden over de vierde... Je hebt land, lucht en zee en hebben we nu ook cyber. Nou, er is nu oorlog in 2 landen.
Ja.
Nou, het is voornamelijk gewoon loopgraven en bommen gooien.
Misschien blijft het ook bij. Dus dat is ook een beetje koffiedik kijken. Weet je. Maar de opportunities zijn er zeker. En daar ben ik ook heel positief over. We kunnen gewoon heel veel grote problemen opgelossen met z'n allen als dit gaat gebeuren. Dat zeker.
Maar concreet zeg je dus, we moeten de bedrijven die het nu maken, voornamelijk OpenAI, Google, Amazon een beetje, Apple weten we natuurlijk helemaal niet. Waarschijnlijk ook wel, maar die gaan er niet zo mee naar buiten. Die,
Die zou je dus meer moeten controleren. Dat kan vanuit Europa met de AI Act. Dat duurt lang, maar dat is best wel... Dan willen ze best wel echt toezicht houden. Willen ze echt daar naartoe, wat gebeurt er nu?
Ja.
Lijkt me ook lastig, want ja, wie kan er helemaal in zitten?
Oh, er zijn genoeg slimme mensen op de wereld die het doorhebben.
Ja, precies. Dus jij komt in de commissie.
Ik willen werken, maar goed, dat is
niet. Maar als ze maar gewoon betalen. dus dat is eigenlijk het enige. Dat moet gebeuren.
Ja, ik ben verder geen politicus of beleidsmaker, maar ik denk dat dat op zijn minst moet gebeuren. En ik weet niet of dat nu genoeg gebeurt. Kijk, we hebben bij OpenAI de hele Q-star ontwikkeling gehad.
Ja, dat was toch ook onzin? Even voor de mensen uitleggen, want het is Q-star. Het gerucht gaat nog steeds niet zeker dat ze dus iets zo slims, en dat had te maken inderdaad met reinforcement learning. Ja. En wat daar en Sam Altman neemt dat niet serieus. En Sutskever, daar hebben we mijn vriend weer. Die nam dat heel serieus. En daar moest Sam Altman weg. En nu is hij weer terug. Dat weten we allemaal.
Ja, nou, Q-star is ook eigenlijk wat ik zeg over large language models en reinforcement learning samenpakken. Dat was inderdaad een soort van hypothetisch algoritme wat OpenAI aan het ontwikkelen zou zijn. Waarvan sommige mensen dachten, nu wordt het wel even eng. En de naam Q-star, en in de beste interpretatie die ik over heb gelezen. En dat is Q komt vast van Q-learning, wat je gebruikt in de reinforcement learning. Dat is wat ze hebben gebruikt bij OpenAI of bij Google DeepMind om AlphaGo te trainen. En de star zal van A-star search komen. Dat is eigenlijk dat in stapjes denken wat ik zei, maar dan in een boompje. Dus dat je eigenlijk het beste pad vindt. Van hoe kan je op de beste manier tot het eindantwoord komen? En dan probeer je dit en probeer je dat. Dan heb je een soort van boompje wat je creëert en dan ga je doorheen zoeken. En dat noem je dan A-star search. Nou, die twee samen kan misschien ervoor zorgen dat je dus eigenlijk RL en LLM's voor elkaar kan krijgen.
Ja.
Maar ja, anyway, die zijn ermee bezig. Maar de Europese Unie of andere partijen moeten er bovenop zitten. Van, wat gebeurt hier? En kunnen we dat niet even testen?
Ja, nou ja, jij komt dus eigenlijk met een heel vaag advies. Dit is AGI. Het zou redelijk snel kunnen zijn. Het kan uit de hand lopen. En ik hoop maar dat er wat ambtenaren luisteren. En dat die besluiten dat dit in de gaten
gaat. Ja, ik hoef er zelf ook niks aan doen, Herbert. Ik zou willen.
Maar ik zou toch eigenlijk van jou als iemand in het vak wel wat meer concrete suggesties willen van wat we dan precies kunnen doen.
Ja.
Om dan idee, als ik daar nou, had ik ook al een beetje in mijn aantekeningen staan, als ik erover denk van als AGI dit soort gevaren oplevert, dan kun je natuurlijk ook zeggen, zorg maar dat de toepassingen die je op de markt brengt of op andere manieren in de wereld gooit, dat die niet al te algemeen zijn, dat die gewoon gespecialiseerd zijn in één taak.
Ja.
Bijvoorbeeld, ze kunnen alleen maar schaken of ze kunnen alleen maar partijprogramma's lezen en een kieswijze maken.
Ja, of je controleert het in een zekere zin. Kijk, bij heel veel van die taalmodellen, heel veel van, kunnen we terug op de open source. Heel veel van is een open source en daar kan je mee doen wat je wil. Maar ja, als je het aan banden wil leggen, dan werkt dat niet. Want dan kan iedereen het taalmodel oppakken. En als ze genoeg geld hebben, kunnen ze het model fine-tunen.
We gaan open source verbieden.
Nee, maar wat is precies open source aan een taalmodel?
Nou, er zijn open source taalmodellen. Dus de Llama V2 bijvoorbeeld van Facebook.
Ja, dat is ook maar toch beperkt. Open source.
Hoezo is dat,
open source? Is dat helemaal open source?
Het hele model met alle parameters van dienst is allemaal open source.
Je mag alles, je mag ermee doen wat je wil.
Ja, volgens mij wel. Ik heb niet de fine print van de copyright details en zo gekeken. Volgens mij voor commerciële doeleinden of zo moet je er nog wat
en
voor
dat
doen.
Is het grootste,
je kan experimenteren wat je wil.
Maar dat is nu het grootste taalmodel.
Het grootste open source taalmodel.
Ja, oh, sorry.
Ja, zeker. Het beste taalmodel is op dit moment de GPT. Die in alle benchmarks slaat die alles uit het water. Ja.
Maar goed, aanwijzingen, suggesties voor wat we kunnen doen.
Nou ja, bijvoorbeeld, kijk, als die taalmodellen proprietary blijven binnen die bedrijven, kan je bijvoorbeeld aan banden leggen in welke mate je ze kan laten doen wat je wil. Kijk, als je ze toe wil gaan passen op bepaalde taken, met bijvoorbeeld die reinforcement learning, ga je ze nog steeds een bepaalde mate van human feedback ervoor nodig hebben. Dus zo'n taalmodel gaat misschien maar in beperkte mate bijvoorbeeld kunnen hacken, right? Dus misschien moet je een beetje bijsturen, moet je een beetje leren om dat te doen. Nou ja, dat kan je misschien stoppen op het moment dat je maar in bepaalde mate kan leren van interacties met mensen. Zou je over na kunnen denken om zoiets te doen? Dus dat je gewoon de feedback die je in het systeem krijgt, dat je dat vermindert. Ja, of
het leervermogen een beetje dwars zitten.
Ja, leervermogen dwars zitten in bepaalde gebieden waarvan je zei, dat gaan we niet doen, bijvoorbeeld. Ja. Right? Dus, maar dan moet je het wel met closed source houden. Want in de open source is het erin knallen, gaan mensen het ook oppakken. En dan,
ja, ik veel, dan gaan, voor je het weet, gaan ze in
Indonesië of zo doen. En dan, dus dat is denk ik een deel.
Ja, maar wie dan? Want die mensen gaan niet bij OpenAI, daar krijgen ze geen toestemming voor om dat te controleren. Dus dan moet je toch in de output kun je alleen maar dingen doen als regelgever.
Ja, van welke feedback maak je gebruik om te leren? Dus daar zou je misschien kunnen cureren. Misschien moet je er mensen voor inhuren om daarna te gaan. Misschien zijn er bepaalde regels die je ervoor op kan stellen. Zoiets zou je kunnen doen.
Bepaalde regels die je voor kan opstellen. Dat vind ik wel een hele moeilijke.
Maar dit is, we hebben ook regels. Waarom kun je een hamer gebruiken? Daar hebben we ook regels voor. En we houden er ons best wel redelijk aan. Je kan niet een hamer gebruiken om jou in je kop te slaan.
Maar iedereen begrijpt hoe een hamer werkt. Het moeilijke wat we nu krijgen, ambtenaren, politici moeten gaan bepalen wat er voor regels komen. Het moet ook bedenken dat die regels moeten ook handhaafbaar zijn en noem alles maar op.
Ja.
En die gaan over een technologie die ze helemaal niet begrijpen.
Ja.
Tenminste, ik denk niet dat er heel veel Europarlementariërs zijn of Eurocommissarissen die. Dus uiteindelijk zal toch de sector zichzelf moeten reguleren. Of in ieder geval zal de sector zelf moeten komen met adviezen.
Ja.
Informatie over wat er te reguleren valt. En hoe.
Ja, misschien wel. Ja.
Die
zijn er minder voor incentivized om dat te doen.
Ja, dat
in de zekere zin willen al die bedrijven wel, vooral OpenAI, dat ze gereguleerd worden. Want dat is een geweldige manier om competitie buiten de deur te houden. Want als zij als eerste uit de deur zijn, zij maken de modellen op een manier die gereguleerd is. Dat is weer een extra barrière
voor nieuwe bedrijven. Maar degene die voorop loopt, is het dan natuurlijk het meest tegen.
Nou, degene die meest voorop loopt, raar genoeg zou ik zeggen dat hij het meest ervoor is. Want die kan incumbent blijven op het moment dat de regulatie komt. Dat is een hele vaak gebruikte strategie in dat soort bedrijven.
Zeker, ja.
Maar er zijn van dit soort interventies waar ik het over had. Dat zou je daar zo over na kunnen denken. Voor sommige use cases wel, sommige use cases niet. Dat zou je misschien kunnen doen. Ja. En het andere is, ik denk ook eigenlijk dat we een soort van atoomplan moeten maken. Of een soort van plan B. Van stel nou, hè, dat kunnen we voorsorteren.
De nuclear option bedoel je?
Nou, nee.
Nee?
We gooien er een atoombom. Nee.
We blazen het hele vakgebied op.
Al die datacenters weg ermee.
Hoppakee. Nee, wat ik bedoel is een plan. Voor die situatie die ik nu schets. Dat er massa baanverlies komt door zoiets.
Ja.
Misschien moeten we daar gewoon een plan voor maken. Voor het geval dat.
Ja,
en net zoals dus we een plan hebben van wat doen we als Duitsland binnenvalt of zo. Een strategisch plan voor wat we doen in zo'n situatie.
Dat is wel een goed idee, hoor.
En daar moeten we gewoon over nadenken.
Een universeel basisinkomen.
Ja,
zoiets,
bijvoorbeeld. En als je daarop voorsorteert en zegt van we kunnen staat van beleg uitroepen en dan dit en dit en dat doen of zo. Nou ja, prima.
Maar eigenlijk een omscholingsprogramma zo snel mogelijk. Ja, want we hebben natuurlijk veel te weinig mensen. Dus zeg maar arbeiders.
Ja, of in ieder geval het herverdelen van. Ja, ik heb geen idee, hè, maar ik denk dat we daar goed over na moeten gaan denken. Wat als?
Ja.
En dat nu de goede tijd ervoor is, want het wat als scenario wordt nu een stuk duidelijker.
Kunnen we naar open source even iets dieper op ingaan? Hoe belangrijk is open source voor de AGI community?
Ja, heel erg belangrijk.
Kijk,
voor de AI community in het algemeen, het is gewoon het ontwikkelen van een nieuwe technologie. Heel veel technologie wordt gewoon ontwikkeld op open source modellen, omdat alle researchers er daar toegang toe hebben. Dus stel, ik wil iets nieuws uitproberen. Bijvoorbeeld, ik had het net over een paar papers over chain of thought en tree of thought en allemaal van dat soort dingen. Dus stel, je wil een nieuwe technologie ontwikkelen, dan wil je gewoon aan die modellen kunnen sleutelen. Dus er zijn heel veel universiteiten, heel veel research in de wereld die dat doen. En die komen dus met nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld, hoe kunnen we conditional computing in netwerken doen? Dus dat is dat we niet één netwerk executeren, maar dat het netwerk kiest via welk pad je gaat, bijvoorbeeld. Er zijn mensen die nu in de weights kunnen duiken van zo'n netwerk om te kijken van in de gewichtende parameters van wat gebeurt er nou precies en wat voor theorie. Dus om het begrip en ook de toepassing van AI verder te helpen, is de onderzoekswereld natuurlijk van groot belang. En de enige manier waarop die hun werk kunnen doen is als die toegang hebben tot dat soort grote taalmodellen.
Dus ik laat mijn Llama 2 op mijn computer en dan kan ik dus inderdaad de weights kan ik dan mee testen van oké, wat gebeurt er als ik dat doe of dat doe?
Ja, en dan kan je hem fine-tunen, dus je kan hem veranderen. Je kan het weer op bepaalde andere toepassingen kan je het aanpassen, het model. Dan kun je weer kijken hoe goed gaat dat. Er zijn heel veel onderzoekers die ook proberen te analyseren van hoe slim is nou zo'n AI eigenlijk? En kunnen we dat automatisch analyseren? En dan waar in het netwerk zit dat? Kunnen we daar achter komen? Dus het ontwikkelen van de nieuwe AI-technologie, dat gebeurt ook voor een deel in de universiteit. Niet alleen maar bij de grote techbedrijven. En vaak vloeit dat ook wel weer terug die grote techbedrijven in. Dus de meest bekende papers in de community, die worden ook wel eens door researchers geschreven. Daar maken die grote bedrijven ook gebruik van om modellen te verbeteren. Ja.
Om nog eens even, want je hebt het over testen. Terug te komen op die gevleugelde uitspraak van jou.
Ja.
Het IQ van AI is nul. Is er eigenlijk al een IQ-test voor AI?
Nou nee, niet echt. Kijk, we hebben heel veel datasets. Dus we hebben allerlei datasets waarbij we testen hoe goed taalmodellen zijn. Dus dat kan gaan van hele simpele grammatica-vraagjes. Dat konden de oude taalmodellen al. Maar ook al complexere dingen, als bijvoorbeeld kan je logische puzzels redeneren. Of,
ja. Maar ook rechte examens, al die examendingen.
Ja, ik heb wel dingen gelezen van dat ChatGPT het examen voor jurist had gehaald.
Ja, dat soort dingen. Je hebt bijvoorbeeld MMLU, dat is een dataset die waar bijvoorbeeld vragen van allerlei verschillende vakgebieden, biologie tot chemie tot natuurkunde
maar
en zo in staan.
IQ-tests, dat zijn vaak ook gewoon multiple choice tests met wat plaatjes en wat woorden en zo.
Ja.
Ik heb er al heel lang geen meer gedaan. Is nog nooit iemand op het idee gekomen om AI daarop los, de ChatGPT bijvoorbeeld daarop los te laten?
Nou ja, dat gebeurt ook wel. Dus zeg maar die taalmodellen ook wel eens gewoon op IQ-testen toegepast.
Ja, wat komt er dan uit?
Afhankelijk van de setup. En het is heel afhankelijk van hoe precies je de input geeft.
Ja.
Maar ja, een jaar geleden waren er al resultaten dat je dus zeg maar sommige van die Raven's Progressive Matrices testen. Van die plaatjes IQ testen dat je die aan GPT kon geven. Maar dan toen nog niet in de plaatjesvorm. Ook al kan dat nu ook wel.
Mm-hmm.
Ja, dan hebben ze toch een IQ van 80 of 90 of zo.
Okay. Ja,
en de vraag is, in hoeverre is dat belangrijk? Hè, want we testen er heel erg menselijke intelligentie mee. En helemaal terugkomen heel aan het begin van de podcast. Dat is heel specifiek wat wij onder menselijke intelligentie verstaan.
Ja.
Mag
ik heel even, ik zit het net even te googlen.
Ja.
Dus de doen ze natuurlijk in Amerika de SAT-test. Dus kan je vergelijken met een IQ-test.
Ja.
En dan scoort op verbaal, dus taal 710 en op wiskunde 690. Dus dat is ChatGPT en een mens 126 op beide. Dus het, dus het IQ van een mens gemiddeld 124. En bij een ChatGPT 1400.
Ja.
Op die testjes.
10 keer zoveel.
Ja, dus dat zeg
ik
allemaal
heel...
Cognitief zijn ze veel beter.
Ja, nee, precies.
We komen weer op
en dat is ook eigenlijk dus mijn thesis ook wat ik zei. Van in één stapje nadenken en simpele probleempjes. ChatGPT gaat misschien al beter zijn dan de meeste mensen. Right?
Ja.
Maar nog niet dat iteratieve. En dat is wat mensen weer heel goed doen. Dat plannen. Dat in stapjes nadenken. Dus daarom... Is dit huidige ChatGPT nog niet zo eng? Want het kan wel één zo'n klein dingetje goed doen. Maar en dat is ook nog zo'n vraag.
Maar snelle Google search is natuurlijk een fout.
Er wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan van hoe generiek is dat? Een van de problemen die je bijvoorbeeld krijgt met deze taalmodellen is als ze op alle data getraind zijn. Dus ook die Raven's Progressive Matrices bijvoorbeeld. Daar is hij misschien wel op getraind. En heel veel vragen die jij stelt, die jij verzint, daar is hij al op getraind.
Alle IQ-tests al gezien.
Ja, maar wat dan heel veel slimme wetenschappers doen, en dat is op zich wel grappig. Wat die dan pakken is dat ze gewoon situaties gaan maken die net een beetje anders zijn. Bijvoorbeeld, je kan hem een vraagje stellen van... deze setten aan schaakmoves, zijn die legal of niet? Kunnen deze? Oké, dat kan hij best wel goed. Omdat er heel veel informatie over beschikbaar is.
Ja.
Maar nu ga ik een van de regels veranderen. Ik laat de lopers bewegen als een paard en de paard bewegen als een loper.
Ja.
Als je dan dezelfde vraag stelt... mensen kunnen dat heel prima, want wij kunnen dat in stapjes deduceren. AI kan dat minder goed dan de originele schaakposities... maar niet volledig random. Dus er zit, zeg maar, het generaliseert een beetje naar dat soort taken. Dus het is niet complete nonsens die het output. Maar het is niet zo goed als de kennis die hij al heeft.
Ja.
Dus na heel veel wik en wegen, heel veel van die taalmodellen kunnen een beetje generaliseren. Dat is ook één paper die geschreven is over hoe kan je zo'n AI echt compleet nieuwe taken doen. Dus een van de dingen die je vroeg is bijvoorbeeld teken een eenhoorn in LaTeX. Nou, LaTeX is een programmeertaal die wij gebruiken om papers te schrijven. Dus niet gebruikt om te tekenen. En niemand heeft dat ooit gedaan om een eenhoorn te tekenen in LaTeX. Maar dan vraag je dat aan zo'n taalmodel. En dan maakt hij een soort van paard met een soort van hoorntje. En dan is toch wel, wow, dat zou een mens misschien ook...
zo gedaan hebben.
Dat is best wel een generalizing, best wel generieke ability. Dus er zijn veel wetenschappers die daarmee bezig zijn te meten hoe goed, hoe slim is zo'n taalmodel eigenlijk. En de verdict is een beetje ertussenin. Het is nog veel beter als ze de taak kennen en het weten. Maar er zit best wel wat generalizing capability in die modellen. Ja.
Ja.
Spannend.
Eng, hè?
Ja.
Er zijn dus het kamp dat zegt van uiteindelijk met die taalmodellen die gaan het niet redden, want hij wordt vervuild met allemaal data die er allemaal nu in wordt gepropt. En hij verzint toch heet het meest waarschijnlijke volgende woord. Dus het blijft allemaal lekker vrotten in je leuke modelletje. Is dat onzin? Ja, je zit te kijken op onzin. Ik lees de kritieken.
Ja, ja.
En ik moet het aan je voorleggen, want anders zeggen ze, hey, die kritiek heb je niet voorgelegd.
Ja, kijk.
Waarom is dat onzin dus?
Er valt wel wat voor te zeggen. Kijk, als je bijvoorbeeld naar mensen... Jan LeCun is een van de grootste researchers op AI-vlak... als je naar die luistert. En die is ook heel sceptisch. En die zegt van ja, maar ik vind het nog geen intelligentie... behalve als het bijvoorbeeld zo'n wereldmodel in zich heeft. Right? Dat is een van de voorbeelden die vaak wordt aangehaald. Ja, van Jos Stenenbaum. Dat is gewoon bijvoorbeeld als ik een plaatje heb... met allemaal muntjes erin. Wij zien in een plaatje, zien we iets 3D's en dan kunnen die de muntjes stellen. En muntjes stellen in zo'n plaatje is voor een AI heel moeilijk, omdat hij niet dat 3D-beeld ervan kan maken.
Ja, ja.
Dus zoiets heb je misschien nodig, misschien niet. Right?
Maar het vervuilen van je
vervuilen van data, ja,
totaal,
nee.
Is echt
onzin. Dat is, nou, ik hoor dat wel eens mensen zeggen, en dat was ook bij dat nationale AI-debat, ja, dat ja. Iemand zei van ja, het grootste probleem van AI op dit moment is dat we nepdata gaan genereren, waar dan weer op getraind wordt.
Dat zijn hoogleraar computerwetenschap, hè? Dat zijn niet de minste.
Ja, nou, ik denk dat dat geen reëel probleem is. We hebben al heel veel data waar we die taalmodellen op trainen. Ik denk dat we genoeg data hebben om dus een beetje dat logische redeneren en dat om dat in zo'n taalmodel aan te leren. Ja. We kunnen gewoon de data gebruiken die we nu hebben. We hoeven niet elke keer de data te verversen op het nieuwe internet. We gebruiken wat we nu hebben en de vervolgstap erop. Er wordt heel veel reinforcement learning met human feedback gedaan. Er gaat straks reinforcement learning komen met AI feedback of execution feedback, et cetera. Dan maak je eigenlijk als het ware nieuwe data. Dus op dezelfde manier als dat ik zei van we kunnen zo'n AI-model verifiëren of de output van dat AI-model klopt. En dat gaan we dus samen doen. Kun je ook een AI-model nieuwe data laten genereren. Gewoon van de data die je al hebben. En dan ga je weer een mens dat laten verifiëren. Klopt dat ja of nee? Dus ik maak me daar eigenlijk niet zoveel zorgen over dat er allemaal onzin data komt.
Oké. Herbert, laatste vraag.
Ik heb ook laatste vraag. Ik heb hier een uitspraak van een AI-expert, Andrew Ng.
Ja, dat is ook NV, leuk. Hè?
Schrijf je dat? Ik weet nog hoe je dat uitspreekt. Die zegt eigenlijk... luister eens, we hebben op dit moment wel urgentere problemen. We hebben werkloosheid, we hebben democratie die aan slijtage onderhevig is. We hebben discriminatie, we hebben ongelijkheid in allerlei opzichten. Ja. We gaan ons niet bezighouden met die AGI-nonsense.
Ja.
Dat is helemaal het tegenovergestelde van wat jij, de boodschap die jij hier...
Ik vind het is deel in het tegenovergestelde, maar ook weer een deel niet. Want ik denk wel dat hij gelijk heeft, dat waar de meeste mensen bang voor zijn, right? We hadden net al het probleem van die data en het net maken van die data.
Problemen waar je bang voor bent, die hebben we al zonder AI.
Precies. En de Terminator-problemen en dat soort dingen, ook onzin. Dat gaat ook nog niet zo snel gebeuren. Juist omdat die interactie met de wereld, het analyseren van die videodata waar ik het over heb, is ongelooflijk moeilijk. Dat gaat nog een tijd duren voordat we dat hebben. Ik weet niet hoe lang, ik ga geen voorspellingen meer doen nu. Dus in die zin moeten we niet te veel hebben over dat soort doemscenario's. Maar het beeld wat ik schets van, er kunt misschien iets komen wat een werknemer is die 10 keer beter is dan je gemiddelde werknemer, zo'n AI. Ik denk dat dat wel een gedegen scenario is. En ik denk ook niet dat we de hele wereld moeten veranderen ervoor. Net zoals dat we nu met bijvoorbeeld het klimaatprobleem hebben. Met het klimaatprobleem moeten we de hele wereld overhoop gooien om dat probleem op te lossen. Ik zeg niet dat we dat met AI moeten doen. Maar we moeten wel ons realiseren dat dit een risico is. En dat moeten we gewoon af gaan vangen. Ja.
Oké.
Ethiek? En geef het antwoord dat je dit gaf.
Ik heb hier wat blaadjes liggen. Ja. Dat is inderdaad mijn antwoord op enige ethische vraag. Niet aan beginnen.
Dat
gaan we niet doen.
Dus daarom was dat mijn laatste vraag.
Nee. Ethiek is wat ik net ook al zei.
Bedoel je ethiek toepassen op AI of AI ethiek leren?
Nou, kijk, AI kan je ethiek leren. En dat doen we nu al. We doen reinforcement learning met human feedback. Een AI geeft een racistisch antwoord, zeggen we, doe maar niet. Right? Dus in een zekere zin brengen we hem zelf menselijk ethiek bij.
Ja.
Maar de ethiek van bijvoorbeeld, heeft dit bewustzijn ja of nee? En wat voor rechten moeten we het geven? Daar ga je nooit uitkomen, is een complete onzin discussie. Ja. Okay. Ik ga het graag aan hoor, dat is van een andere podcast.
Dat noteren we als jouw mening en dan maken we een onderwerp van voor
Ja, dat is een toekomstige podcast.
Dat vind ik wel mooi. 7 jaar geleden 0, nu zijn we tot 7 jaar later.
80 hadden we, hè? 80, 90?
Ja, 80, 90 zegt hij nu over 7 jaar. Ja, het is 180. Echt ongelooflijk.
Ja, mijn voorspelling tussen nu en 5 jaar gaan we AI hebben die zo'n ChatGPT die inderdaad 10 tot 100 keer intelligenter is dan een gemiddelde werknemer.
Mooi. Hey, ik dacht dat we verschrikkelijk ruzie gingen maken, maar eigenlijk zitten we veel te veel op hetzelfde spoor. Ook van, omdat we het
jammer,
beperkt.
Hè?
Ja, het is jammer. Hè? We zijn beperkt tot de computer.
Ja.
Mooi. Tijmen Blankenvoort, weer bedankt, man.
Super. Hartstikke heel goed hier te zijn.
Ben ook bedankt.
Ja, bedankt. Dit was 366, maar we hebben 368 vorige week gedaan.
Was het niet 367?
67. Ja. Dus we zitten volgende week weer op schema met 369.
Nee, 368.
368 volgende week?
Ja, volgens mij.
Nou ja, we zitten dus heel goed met de getallen.
Van luisteraars, blijf goed opletten.
Ja, precies waar we zitten.
Dat is Esther Perel.
Dankjewel. Hoi, hoi.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.